onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 92e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zullen zingen het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 19e psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 7 tot en met 26. We noemden u Romeinen 7, de versen 7 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een heiverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde littergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet steden. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet eerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de weddesmans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal ze een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrij van de wet. Alzo dat ze geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, brachten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren, alzo dat we dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de houtheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan een goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlegt. Want ik heb een vermaak in de wet van God, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, zo dan, ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 24 tot en met 26 van Romeinen 7. Romeinen 7, de versen 24 tot en met 26. Waar wij Gods woord onze tekst als volgt lezen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zingen wij van Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. En het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. De versen 17 en 67 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u. En uw gaven. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker in het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zingen wij nu eerst het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers van Psalm 143.
Thank you.
geliefde gemeente. Hoe gaat het in het leven van Gods kinderen? Hoe gaat het in het leven van avondmaalgangers? Gaat het al beter? Maken zij al meer vorderingen in het leven tot eer van God? Wordt de zonde al meer ten onder gebracht? Ja, zou het zo zijn dat in dit leven de zonde al bijna overwonnen is en dat de volkomen overwinning na dit leven werkelijkheid zal worden? Gods woord spreekt andere dingen. Wat zegt de apostel Paulus immers in Romeinen 7 vers 14? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En als we letten op vers 24, ook daarin komt het duidelijk uit wat de werkelijkheid is in het leven van Gods kinderen. Ik, ellendig mens. Er is alleen verlossing door het werk van Christus. 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En inderdaad, daar is ook dankbaarheid. Zo dan, vers 26. Ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. De inwendige strijd van Gods kinderen met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats droefheid, ten tweede vreugde en ten derde dankbaarheid. De inwendige strijd van Gods kinderen, in de eerste plaats droefheid, ten tweede vreugde en ten derde dankbaarheid. De droefheid wordt verwoord in vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam Dezes doods? Ik. Hier is allereerst de apostel Paulus aan het woord. En hij zegt dit ruim 20 jaar na zijn bekering. Na die ruim 20 jaar is hij de zonde dus nog niet te boven gekomen. Dat blijkt toch wel heel duidelijk uit datgene wat is voorgelezen uit de zendbrief aan de Romeinen. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens. En het is zojuist ook voorgelezen uit het formulier, daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Dus die gebreken en die ellendigheid behoren niet tot het verleden. En zo wijst de tekst ons erop dat kennis van de ellende, harte kennis van de overblijvende zonde, werkelijkheid is. Niet alleen in het leven van de apostel Paulus, maar in het leven van allen die de Heere mogen vrezen. En dat woordje ellendig betekent naar de grondtaal eigenlijk gebukt gaan onder een drukkende last. Waar zouden we dan aan moeten denken? Ja, als ik een ernstige ziekte krijg, dat is inderdaad een zware last. Als er zorgen komen in het gezinsleven, kan ook een zware last zijn. Als het tegen zit op het werk, een last waar je onder gebukt kunt gaan. Als de gebrokenheid van het leven ervaren wordt, wat een last. Maar hier wordt toch nog iets anders bedoeld. Hier wordt bedoeld de last van de zonde, de werkelijkheid van de wetsovertreding. Want dan is het zo dat apostel Paulus op de weg naar Damascus staande werd gehouden. Al is het werkelijkheid dat zijn ogen geopend werden, niet alleen voor zonde en schuld, maar ook voor het werk van de zaligmaker, toch blijft die last Paulus drukken. En hij strijdt tegen die overblijvende zonde. Niet in eigen kracht, maar door kracht die hem door God wordt geschonken. Al Gods kinderen weten van die strijd en weten van die drukkende last. Avondmaalgangers in ons midden. Ik hoop niet dat het vreemde klanken voor u zijn. Ik hoop van harte dat u de apostel Paulus mag bijvallen. En dat u het zeggen mag met droefheid in uw ziel. Zo is het. Ik versta dat. Ik beleef dat. Ik ondervind dat. Ik ga daaronder gebogen. Ik, ellendig mens. Ik las een mooi voorbeeld. Heel erge misdadigers werden in vroeger eeuwen er wel toe veroordeeld een lijk met zich mee te dragen. Dat lijk werd dan aan hen vastgebonden. En ieder ogenblik voelden zij de last van dat lijk en roken zij de stank van dat lijk. Wel, zo is het nu met die zonde, met dat vlees, met die oude mens, die werkelijkheid blijft tot de laatste snik toe. Als een zware last wordt die zonde meegedragen. En het stinkt naar de ongerechtigheid. Wat een wonder dan, geliefde gemeente, dat de Heere naar zulke zondaren blijft omzien. Dat hij hen nodigt aan te gaan om de dood des Heren te verkondigen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ik, ellendig mens, geen hoogbekeerd mens, geen mens die met zijn eigen gerechtigheid en goede werken naar voren zal kunnen komen om zich daarop te beroemen. Ik, ellendig mens, zoals het formulier ook zegt, het leven zoekend buiten zichzelf in Christus. Ik, ellendig mens. Zo staat het toch ook duidelijk in het Oude Testament. Dat de Heere zich overhoudt een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heeren betrouwt. En zegt onze belijdenis het ook niet. Dat ook de allerheiligsten maar een klein beginsel hebben van de nieuwe gehoorzaamheid, mogen we het herkennen. Mogen we daaronder buigen. Voelen we die last? Wat is dan de werkelijkheid daarvan wel? Als we gebeden hebben, ons hart voor de Heere hebben uitgestort, dan kan daar zo weer een zondige gedachte door ons heen gaan. Als we de Bijbel lezen, kan het gebeuren, terwijl we dat niet wilden, terwijl we met aandacht en eerbied wilden lezen, dan kan het toch gebeuren dat opeens de onreinheid naar boven komt vanuit ons zondige bestaan. Kan ook gebeuren dat we na het lezen van de Bijbel nauwelijks weten wat we gelezen hebben. Ik denk, jongens en meisjes, als we een brief van de koning zouden krijgen, dat we die heel aandachtig zouden lezen. En precies weten wat erin staat als je het gelezen hebt. Hoe anders is het vaak met het lezen uit de Bijbel. Het boek van de Allerhoogste Koning. Moeten we het dan niet zeggen, ik, ellendig mens. Als we terugzien de achterliggende 3 maanden, dan kan niemand zeggen, ik heb het er goed afgebracht. Paulus ook niet. Ook niet na ruim 20 jaar nadat de Heere hem bekeerd had. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Er leeft nog zoveel vijandschap, zoveel verzet in mijn hart tegen God. Dat is en dat blijft de werkelijkheid. Ik, ellendig mens. Als we ons eerlijk stellen voor Gods aangezicht, dan moet dat met droefheid beleden worden. Denkt u dat het met u nog wel meevalt? Denkt u dat de Heere met eerbied gesproken tevreden is over u? Of dat jij een nette jongen en een net meisje bent op wie niets valt aan te merken? We zijn allemaal zondaren. Allemaal verloren zondaren. De wet veroordeelt ons allemaal. Paulus heeft de geestelijkheid van de wet leren ervaren, ondervinden. Hij dacht dat hij het heel ver gebracht had in het luisteren naar Gods geboden. Als er één was die op weg was naar de hemel, dan was hij het toch wel. Maar het was juist zo heel anders. Al die eigen gerechtigheid is hem uit handen geslagen. Tot een ellendig mens gemaakt in de beleving. Om gans hulpeloos de toevlucht te nemen tot Christus. Het niet meer te verwachten van zijn eigen gerechtigheid, maar alleen van de gerechtigheid van die dierbare borg en zaligmaker. Hij had zelf helemaal niets om voor zonde en schuld te betalen. En nu was hij dat alles niet te boven gekomen. Ik, ellendig mens. Dat is een zich verdiepende werkelijkheid gebleken in zijn leven. En daarom zegt hij het ook, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat betekent niet, wie zal mijn ziel verlossen uit mijn lichaam? Dat betekent niet dat die ziel als het ware gevangen zit in het lichaam, nee. Het lichaam des doods, dat betekent dat lichaam en ziel onderworpen zijn aan de zonde. En dat woordje verlossen, dat ziet eigenlijk op een krijgsgevangene die tot een medesoldaat roept om verlost te worden uit de handen van de vijanden. Dus, geliefde gemeente, de verlossing is wel begonnen in het leven van de apostel Paulus, maar nog lang niet ten volle werkelijkheid geworden. Het bleef bij hem toch de werkelijkheid, die zonde, die onvolkomenheid, waar het formulier over spreekt. Niet die mate van geloof die er zou moeten zijn, de aanvallen van de Satan die het ongeloof aanwakkert en aanblaast. De apostel Paulus wist van die strijd tegen zijn doodvijanden. Avondmaalgangers, weten we het ook. Die drukkende last en onder het dragen van die last wordt het uitgeroepen: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, gebukt gaan onder de zonde? Ik zal een voorbeeld noemen, denk aan Lot. Lot woonde in Sodom. Hij had last van de zonde. Hij kwelde dag op dag zijn rechtvaardige ziel. Weten we daarvan? Gaan we er gebukt onder, dat we in zo'n zondige wereld leven, dat er zoveel zondigs om ons heen gebeurt, maar bovenal dit, dat er nog zoveel zondigs in eigen hart en leven wordt aangetroffen? Wie zal mij verlossen uit het lichaam Jezus doods? En ook onze belijdenis, die spreekt daarvan. Ik denk aan datgene wat we lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 15. Daar staat op het slot: maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten. Dus het gevoel van de verdorvenheid, de beleving van die verdorvenheid, doet dikwijls zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. Daar wordt verwoord wat apostel Paulus in Romeinen 7 aangeeft: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar dat is niet het enige. Niet alleen de kennis van de zonde, die al dieper wordt na ontvangen genade, verkocht, vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ook vreugde. Juist als die droefheid zo gekend wordt en als de last van die schuld en de verdorvenheid gevoeld wordt, en als de mens daaronder gebukt gaat, als het kind van God zichzelf er niet van verlossen kan, o, dan wordt het oog des geloofs gericht op God en op Christus, die enig en volkomen zalig maken. Vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere Jezus. Hij is de zaligmaker, door God gezonden vreugde. God heeft voor zaligheid gezorgd, waar geen mens voor zorgen kan, wat geen mens bewerken kan, wat Paulus niet tot stand kon brengen in een weg van eigen gerechtigheid en goede werken. Daar heeft God nu voor gezorgd. Ik dank God. En waar dankt de apostel Paulus dan voor? Voor de zending van zijn zoon. God heeft zijn zoon gezonden op deze aarde tot die enige en volkomen verlosser. En we lezen daarvan in de Heidelbergse catechismus wat dat betekent. Waarom wordt de zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Dan zegt het antwoord: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hij alleen, niet de mens zelf. En hij verlost van al onze zonden. Die verlossing heeft de Zoon van God niet alleen verworven, maar past de Zoon van God ook toe in de weg van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Ik dank God voor het werk dat Gods Zoon heeft gedaan voor mij en in mij. Dus er komen ook dankende kinderen Gods aan de bediening. Klagend over de ellende, dat is waar. Maar dankend voor de verlossing die God heeft uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die zijn koninkrijk opricht in het hart. Dan denk ik aan de naam Christus. De hoogste profeet en leraar. Hebben we onderwijs van hem gekregen. Door de wet is de kennis der zonde. Christus gebruikt die wet om te ontdekken aan de ellende en om daar blijvend en al meer aan te ontdekken. Maar ook als tuchtmeester tot hemzelf, om de toevlucht te nemen tot die borg die bereid was zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Om te vluchten tot die hoge priester, tot die ware vrijstad, waar bescherming en bewaring is. Want de hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van Christus. En Christus, dat houdt ook in dat hij koning is. Dat hij zijn koninkrijk in het binnenste heeft opgericht. De apostel Paulus heeft alles in hem mogen zoeken en vinden. En dat ook alleen verkondigd. En dat houdt nou ook in het verkondigen van de dood des Heren. Dan kom je nooit met iets van jezelf. In mezelf de dood. Ik, ellendig mens. Maar het leven alleen in Christus. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En ook die naam Heere is zoveelzeggend. Lees er de catechismus maar op na. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Paulus, het eigendom van Christus. En dat geldt nu al, Gods kinderen. Daar is niet voor betaald met goud of met zilver, maar met het dierbaar bloed van Christus. Hij alleen heeft alles gedaan om de zaligheid te verwerven. En dan denk ik aan Maria, die ook in haar zaligmaker mocht roemen. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waarom? Wel, ook Maria was zo'n ellendig in zichzelf. Ook zij zal het verstaan hebben, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Alleen verlossing in haar Zoon. Alleen verlossing door het werk van Jezus Christus, de Heere, die met de prijs van zijn dierbaar bloed volkomen heeft betaald. En daar komt het op aan, geliefde gemeente, dat we dat mogen zien, ervaren en beleven. De dood in mezelf. En het leven in Christus. En Christus die verlost van de heerschappij van de zonde. Vandaar dat er staat in vers 26. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Dat wist de dichter van Psalm 119 ook. Met het gemoed, met zijn denken, met zijn innerlijk, met zijn binnenste, de wet Gods dienen. En we gaan daarvan zingen. 18e vers van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden train, graag op dat spoor, mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde. In vers 18 van Psalm 119. Dankbaarheid. Het leven van Paulus is anders geworden. Omdat de Heere dat wonder van waarachtige bekering in zijn binnenste heeft gewerkt. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed, de wet Gods, het gemoed. Dat is het denken. Bekering wordt wel genoemd. Anders gaan denken. Als er opgeroepen wordt tot vernieuwing van het gemoed, dan betekent dat bekeert u. Ga anders denken. En het denken van de mens bepaalt ook zijn levenshouding, zijn levensinstelling. Paulus zocht het niet langer in eigen gerechtigheid. Alleen in de gerechtigheid van Christus, voor die gerechtigheid, heeft God gezorgd. En daarom zo'n reden om in dankbaarheid aan de Heere te mogen leven. Maar laten we het onthouden, dat leven der dankbaarheid, de heiligmaking, daar zijn niet zulke grote vorderingen in. Ik heb het al genoemd. De allerheiligsten, Paulus, David, Abraham. De allerheiligsten, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En dat blijkt ook wel duidelijk niet alleen uit de Romeinenbrief, maar ook uit de Galatenbrief, Galaten 5, vers 17, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Strijd tussen vlees en geest, strijd tussen het oude bestaan en het nieuwe bestaan. En aan wie is het nou toe te schrijven? Als er in beginsel een leven mag zijn tot eer van God, alleen aan de Heere zelf, aan Christus, die de ware wijnstok is, alleen ingelijfd in hem door het ware geloof, is er die levensverbinding met hem. En worden er vruchten gevonden tot eer van God. Geloof zonder de werken, denk aan de Jacobusbrief, is een doodgeloof, dat is dus geen geloof. En die werken mochten er ook zijn in het leven van Paulus. Ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Maar ondertussen blijft het ook werkelijkheid. Maar met het vlees de wet der zonde. Kennen we dit niet? Verstaan we niets van die droefheid, van die vreugde, en kennen we niets van het leven der dankbaarheid, dat dienen met het gemoed van de wet van God, het leven tot eer van God. We hebben het gezongen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Zoek u het nog in de wereld, ja, dan kunt u niet aangaan aan de bediening, dat is duidelijk, maar u zult ermee omkomen. De wet is u ook voorgehouden. De Heere, de wetgever, veroordeelt u. Verwerp die veroordeling niet langer in ongeloof. Smeek daaronder te mogen buigen. Heere, verbreek mijn hart, dat ik door de wet, aan de wet mag sterven. Ja, dat geldt bijzonder hen die betrouwen op hun eigen gerechtigheid, op een net kerkelijk leven. Ik sta toch niet onder censuur. Er valt op mij niets aan te merken. Op de apostel Paulus was nog alles aan te merken, op u ook. Alleen u bent daar blind voor. De apostel Paulus was het ook. Maar de Heere heeft hem de ogen daarvoor geopend. Hij opent de ogen der blinden om te zien de eigen ellende, verlorenheid en hemelhoge schuld. Maar ook om te zien op Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De van God gezonden zaligmaker is ook de almachtige zaligmaker. Hij verbreekt de heerschappij van de zonde, ook buigt aan uw knieën. Heere, werk dat ook uit in mijn hart en leven, dat de heerschappij van de zonde teniet gedaan mag worden. En dan zal toch gelden, als dat mag gebeuren, ellendig en arm in zichzelf, maar vertrouwend op de naam des Heren, op zijn trouw, op zijn ontferming, op zijn goedertierenheid. Ja, zien op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis, nu verhoogd is in de hemel, wonderen werkt in het hart van ellendige zondaren en zondaressen. Bij hem zijn verloren zondaren welkom. Hij is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is de gewillige zaligmaker. Hij staat met open armen en nodigt zondaren tot hem te komen, om alles in hem te mogen vinden, om door hem onderwezen te worden, om door hem geregeerd te worden en om door hem gezaligd te worden. O geliefde gemeente, gebruik dan toch biddend de middelen en smeek dat het gezegend mag worden aan de harten. Het is niet alleen maar voorbereiding op het avondmaal. Heb u er ook aan gedacht van de week toen u het hoorde? 53 jaar, dominee Van Belzen, zo plotseling uit het leven weggenomen. Het is ook in ons midden wel gebeurd. Zijn we het vergeten? Heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En u kan het zijn, geliefde gemeente, dat we iets mogen kennen van datgene wat Paulus mocht kennen. Maar dat het toch een verhindering is, ook dat is aan u voorgelezen. Als de strijd tegen de zonde niet gestreden wordt zoals het zou moeten, als er toegegeven wordt aan het kwade, als er haat en nijd is tegen de naaste, als er geen vlak veld is, wel doen we er alles aan om het tot een vlak veld te maken. Want de Heere rijdt door de vlakke velden als we aangaan, terwijl het niet vlak ligt. Niet vlak tussen God en onze zielen, niet vlak tussen anderen en ons. Dan is het niet goed. Ook in dat opzicht wil de Heere wonderen werken. En als we denken aan vergevensgezindheid. Ik, ellendig mens. Wat wordt ook daar soms weinig van gevonden. De minste willen zijn. Maar bijzonder ellendig vanwege die overblijvende zonde en ongerechtigheid. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan wordt het betoond aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, dat God zal verlossen. Die verlossing begint hier en nu in dit leven. En zal eenmaal werkelijkheid worden, en dat alleen door het werk van Jezus Christus, onze Heere. Dan zal het vlees eenmaal volkomen voorbij zijn. Geen zonde meer in ziel en lichaam. Dan zal alles zijn tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in een uur van voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Zegen het uwe. Ook wat werd voorgehouden uit het formulier. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wees met ons in deze week van voorbereiding. Breng ook vanmiddag weer in uw huis. Dat het met vreugde mag zijn als we op mogen gaan. Ook dat komt toch bij u vandaan. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 19. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze hoofdheid. Zevende vers van de 19e psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.